Goedemorgen. Fijn dat u gekomen bent deze ochtend. En we mochten in het lied zingen dat Hij ons leidt. Hij leidt ons hier, Hij leidt ons nu. Hij wijst ons de weg. En dat kan soms zijn door Gods woord, als we dat mogen lezen, dat we mogen zien welke weg het is. Soms is de weg wat moeilijk, dan zien we het even niet meer. En soms gaat de weg lekker van een leien dakje en ook dan is Hij erbij. Geweldig. God wil u de weg wijzen, ook deze morgen, door deze dienst heen. En het volgende lied gaat er dan ook over. God wijst mij een weg. Als ik zelf geen uitkomst zie.
Thank you.
Ik zei net, God wijst de weg. Dat kan door de dienst heen, maar dat kan ook door het gebed heen. Wat we nu hebben, het stilgebed, waar we ook alles in zijn handen mogen leggen. Zullen we stil worden? Amen. En ik word ook altijd zo blij als ik rondkijk, dat ik allemaal weer kinderen zie zitten. Geweldig dat we met groot en klein hier mogen zijn. En we hebben ook een leuk liedje voor jullie, hebben hem vorige week geleerd. Als ik mijn ogen sluit en denk aan Golgotha. Het is de week voor Pasen en dan denken we daarover na, extra over na natuurlijk. Laten we het samen zingen.
Goedemorgen. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Goed om jullie te zien. Het is fijn dat we zo samen mogen komen in dit gebouw, iedere zondag weer en ook vandaag, om gemeente van Jezus te zijn. Want dat zijn we en dat willen we zijn. En daarom komen we ook samen, want ja, we zijn door de week natuurlijk bij elkaar en we zien elkaar in allerlei samenstellingen en met allerlei redenen, maar op zondag komen we met elkaar bij elkaar. En dan geven we de Heer de hoogste plaats. De plaats die hem toekomt als Heer van deze gemeente. En dan willen we voor hem zingen met liederen zoals we nu al hebben gedaan. En dan willen we samen gaan bidden. En dan willen we zijn aangezicht gaan zoeken. En dan willen we luisteren naar een preek, de Bijbel samen openen. En zo willen wij gemeente van Jezus zijn. Willen wij hem centraal stellen en hem de eer en de aanbidding geven die hem echt toekomt als Heer van ons leven en als Heer van deze gemeente. Want wat heeft hij veel voor ons overgehaald toen hij zijn leven gaf aan het kruis. En daar mogen we dankbaar voor zijn. En we mogen ook dankbaar zijn dat hij hier is en jou wil ontmoeten. Want dat wil hij. Je bent hier vanochtend niet zomaar, je bent hier omdat de Heer een boodschap voor jou heeft. Omdat hij wil dat jij iets van hem hoort, ervaart, leert. En hij is hier om je dat te geven. Mits je natuurlijk je daarvoor durft te openen. Als je je hart voor hem durft open te stellen, dan zal hij dat ook geven. En daarom beginnen we met een moment van gebed om dat ook samen te doen. Mag ik jullie daarin voorgaan? Vader in de hemel, we zijn u ontzettend dankbaar dat we zo kunnen beginnen met zang en muziek. En dat we mogen uitspreken dat u een woord voor ons hebt en dat we dat geloven. Dat we daarnaar uitzien. Want u, Heer Jezus, hebt het mogelijk gemaakt dat wij nu hier zijn. U hebt het mogelijk gemaakt door uw dood aan het kruis, dat wij u nu mogen zoeken, ook in dit gebed aan het begin van deze dienst. En we geloven en vertrouwen op u, dat u tot ons zult spreken vanochtend. En dat u hier bent met uw geest om ons te ontmoeten. En we willen u dan ook vragen, Heer, wees in ons, werk in ons, spreek tot ons. Wij openen ons hart daarvoor en dat doen wij in de volle overtuiging dat u hier ook bent. Dat hebben we uitgesproken, dat ervaren we, maar we staan daarbij ook op het woord van u. Het is niet alleen afhankelijk van ons gevoel, nee, u hebt het beloofd. En u hebt gezegd, daar waar 2 of 3 mensen in mijn naam samenkomen, daar ben ik bij. En wat u beloofd hebt, dat zult u doen. Want u bent de God die hemel en die aarde gemaakt heeft. U bent de God die trouw blijft voor altijd. U bent de God die nooit loslaat. Want u bent begonnen in ons allemaal. En daarom zijn wij hier. Daarom bidden wij. Daarom openen wij ons hart. En zeggen wij, spreek tot ons vandaag. In Jezus' naam. Amen. We gaan samen een lied zingen, ik zing van het Lam dat zijn leven heeft neergelegd, want ook voor mij is de losprijs voldaan. Ik hoop dat je dat ook echt vanuit je hart kan zingen als je hier bent, dat dat voor jou waar is. En dan mag je zingen het lied van het Lam dat al onze zonden en pijn op zich nam. Halleluja, prijs de Heer. We zingen dit samen.
Hier sta ik dan met het kleed van gerechtigheid.
dan gaan we kijken en luisteren naar het kindermoment door zuster.
Ja, dan mogen de kinderen wel naar voren komen. Lieke, zou je mij ook willen helpen vanochtend? Alsjeblieft. Want ik heb 2 vrijwilligers nodig die wat groter zijn en 2 die wat kleiner zijn. Dus, Lieke en jij, zouden jullie allebei willen helpen? En dan zoek ik ook 2 kinderen van ongeveer 5. Ben jij 5? Nee. Hij is net zie hamer, dat is wel goed. Mag jij bij Simon gaan staan? En... Nou, jij ook, hè? Ja, jij hoort daar ook bij. Goed, mag jij bij je zus gaan staan? Nou, en dan wil ik jullie vragen of jullie, nou ja, eigenlijk als paard en ruiter, dus dat jij bij je zus op de rug en jij bij Simon op de rug, eens even het pad heen en weer gaan lopen. Oké, zou dat lukken, denk je? Denk je wel dat je, dus als jullie nou beneden aan de trap gaan staan, kom maar. Zo. En dan moet jij er. Yes. En jij? Loop maar even heen en weer over het pad. En doe het nog maar even een keer. Is leuk voor de foto's. Zo, nou dat is wel genoeg denk ik. Dan mogen jullie weer af. Zou het lukken zo? Ja. Hey, Elieke, was dat zwaar? Ja, was wel zwaar. En vond jij het ook zwaar? Een beetje. Hey, en denk je, als je nu samen met Tycho rondom de gracht zou moeten lopen en weer terug, dat je dat zou volhouden? Ja? Ja? Denk je dan wel? En jij dan? Zou je dat volhouden? Nee. En weet je waarom ik jullie dit vertel? Kennen jullie Simon van Cyrene? Weten jullie wie dat is? Nee. Dat is van een verhaal uit de Bijbel. En ik zie Simon heel hard nadenken. Dat is jouw naamgenoot. Maar weet je ook wie Simon van Cyrene was? Nee? Oké, dan ga ik jullie dat vertellen. Simon van Cyrene was de man die uit het publiek werd gehaald. Die stonden te kijken naar dat Jezus met zijn kruis op zijn rug moest lopen naar Golgotha. En Simon van Cyrene moest Jezus gaan helpen om dat kruis te dragen. Nou... En een kruis, misschien heb je daar helemaal niet zo'n voorstelling van, maar een kruis was eigenlijk best heel zwaar. Zo'n balk van een kruis was ongeveer 45 kilo, misschien nog wel iets zwaarder. En als ze een heel kruis op hun rug moesten hebben, dan was dat 150 kilo. Maar dat was niet zo gebruikelijk. Vaak moesten ze alleen maar de dwarsbalk dragen. Dus de dwarsbalk, die had Jezus op zijn rug. En dat was ongeveer gelijk, als je het kijkt qua verhouding, als je ervan uitgaat dat Jezus ongeveer 80 kilo was, misschien was hij dat wel niet, maar dat weet ik niet. Maar de verhouding was wel ongeveer gelijk. Dus Jezus, als Jezus 80 kilo was, dan had hij een draagbalk van ongeveer 45 kilo op zijn rug en daarmee moest hij lopen. Nou, de heuvel op naar Golgotha. Maar dat hield hij niet vol. Omdat hij natuurlijk al zoveel geestelingen had gehad, die doornenkroon op zijn hoofd. Dus hij had eigenlijk al heel veel pijn. En toen moest hij nog die kruisbalk gaan dragen. En dat was heel zwaar. En Jezus hield dat niet vol. Dus Simon van Cyrene moest Jezus gaan helpen met dat kruis dragen. En eigenlijk is daarmee Simon van Cyrene wel een beetje een voorbeeld voor ons. Want weet je wat Jezus ook heeft gezegd? Dat wij ons kruis op moeten nemen en achter Jezus aan moeten gaan. Nou, dat is best wel moeilijk, hè? Maar soms, dan maken we dingen mee die best wel moeilijk zijn. Dingen die ons zeer doen. Dingen waarom we misschien wel boos worden. En dan ervaren we daarvan ook wel een last. Dan kan dat ook best wel zwaar zijn. En misschien heb je dat nu nog wel nooit meegemaakt. Maar er komt wel een moment dat je dat eens gaat meemaken. Dat er dingen zijn die heel moeilijk zijn. En op dat moment mag je denken aan Simon van Cyrene. Want Simon van Cyrene was eigenlijk een voorbeeld. Hij moest dat kruis wel dragen achter Jezus aan. Hij had daarin geen keuze. Hij kon niet zeggen van nee, hij moest achter Jezus aangaan. En zo mogen wij ook achter Jezus aangaan. Maar weet je wat Jezus dan doet? Hij neemt die last van ons af. Wij hoeven dat kruis niet zelf te dragen. Maar we mogen zeggen tegen Jezus, ik vind dit en dit heel moeilijk. En dan wil Jezus dat dragen voor jou. Dat wilde ik jullie vanochtend vertellen. En we gaan ook een lied zingen over Pasen.
Probleempje met de beamer bij dit lied. En de presentatie van de preek is ook niet op de beamer. Maar ik leg het allemaal goed uit. Dus ik denk dat het straks wel te volgen is. Maar dan weten jullie waarom dat net niet geprojecteerd werd. Maar voordat jullie naar de zondagsschool gaan, gaan wij eerst samen bidden. Zullen we dat zo gaan doen? We gaan weer bidden, ja. Dat is heel belangrijk hoor, veel bidden. Dus sst, en ogen dicht en handen vouwen. Vader in de hemel, dank u wel dat we zo ook weer bij u mogen komen. En dat we, zoals een van de kinderen ook zei, weer tot u mogen bidden. Want bidden met u is praten met u. En dan mogen we ook weten dat u er voor ons bent. En zoals Lisbeth heeft uitgelegd, dat u ook onze lasten van ons wilt nemen. En ons helpen wil om die te dragen. En daar danken wij u voor. En wij bidden u ook, geef ons een hele goede ochtend. Ook de kinderen. Als ze naar de zondagsschool gaan, dat het daar fijn mag zijn. Dat het daar gezellig mag zijn. Leuk, maar ook dat ze mogen leren dat u er ook voor hen bent. Dat u leeft zoals we gezongen hebben voor hen. Dat u hen wil helpen in hun leven. En dat ze altijd bij u mogen komen om met u te praten. En dat ze nooit alleen zijn. Geef de leiding daarvoor uw zegen. Dat ze dat ook mogen laten zien en doorgeven. Ook wat ze hebben voorbereid. En zegen zo al onze kinderen. In Jezus' naam. Amen. Kunnen jullie naar de zondagsschool?
En dan gaan we twee liederen zingen achter elkaar door. Dus tussenspelletje, dan gaan we verder. En ik wil wat van het lied vertellen. Het eerste lied zegt, Jezus, hij kwam om ons leven te geven. De komende week mogen we de stille week hebben. Dus het is een week waarin we extra aandacht mogen geven. Dus misschien denkt u van, ah, doe ik alleen die week. Nou, ik denk dat je het hele jaar door wel denkt aan wat Jezus voor ons heeft gedaan. Maar deze week is speciaal om daar Pasen toe te leven. En ik hoop dat u dat ook in uw persoonlijk leven gaat doen. Ga eens heel bewust nadenken over wat dat gedaan heeft. Die balk van 45 kilo, ik dacht, oh, is wel zwaar. Denk er maar eens over na, hoe zwaar het onze Heer Jezus heeft gehad. En dan zie je er zijn tranen en zijn wonden. Ja, daar kunnen we ons eigenlijk niets bij voorstellen. Maar ik denk wel dat die echt tranen en wonden, dat die pijn hebben gedaan. Alleen maar voor mij. Voor mij heeft hij dat gedaan. Geweldig toch? En daar mag je hem dankbaar voor zijn. En die dankbaarheid mag je uiten door liederen, zoals we die nu ook gaan zingen vandaag. En het tweede lied zegt dan, ik mag u aanbidden. Dankbaar, maar dan mag u ook aanbidden om wat u voor mij hebt gedaan. Laten we deze twee liederen zingen. En laat het vanuit uw hart komen. En laat het ook staande gaan zingen om hem, onze Heer, bedankt te geven die hij toekomt.
Zie je zijn vader en zie je.
plaatsen. Zoals elke week deel ik ook deze week weer een aantal mededelingen met jullie. En dat doen we omdat we op die manier ook gemeente willen zijn, voor elkaar willen bidden, voor de activiteiten van onze gemeente willen bidden. En zo samen ook in die zin een gemeenschap van geloof die om elkaar heen staat en met elkaar achter de Heer aan gaat willen zijn. En dan begin ik bij de zieken en andere signalen. Nou, zuster Ingeborg Venema laat ons weten dat het best wel goed met haar gaat op dit moment. We hebben een aantal weken geleden met elkaar gedeeld dat zij een verandering van medicatie moest. Dat er allerlei nare bijverschijnselen waren door de combinatie van medicijnen die ze gebruikte. Nou, de verandering van medicatie is eigenlijk heel erg positief. Is ten positieve en ze voelt zich iedere keer weer ietsje beter en ietsje sterker. Nou, daar mogen we met elkaar toch heel erg dankbaar voor zijn. En ik sprak haar van de week en toen zei ze, maar zeg dat ook maar tegen de gemeente. Want het is ook wel fijn om te delen als het weer wat beter gaat. Dus bij deze kunnen we de Heer voor danken. Dan is de doop aangevraagd door David Doeverdans. Dat hebben we vorige week ook al met elkaar gedeeld. De doopdienst die gaat 15 april plaatsvinden. Dat gaat definitief door. Dat weet jij ook nog dat je nog niet eens persoonlijk vertelt. Maar we hebben van de week daarover vergaderd. Ik schiet me nou pas er binnen. Ik denk, dat had ik nog even. Maar we hadden al wel besproken, het zou in principe de 15e worden. Maar er moest nog wat geregeld worden. En dat is nu geregeld. Dus het wordt definitief de 15e. En dan gaan we onze lieve broeder dopen. Zo de Heer dat wil. De week daarvoor is er dan verslag van het huisbezoek dat bij onze broeder is gebracht. Dan nog een aantal andere mededelingen. Als eerste, de komende week is het de stille week. Dan zijn er de passiestonden die we elk jaar hebben. Dat doen we samen met de Christelijk Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Al, ik geloof, sinds 2009 zo'n beetje. Dus dat is echt een mooie, goede traditie. En ieder jaar wisselen van kerkgebouw. En dit jaar is het in het kerkgebouw van de Vrijgemaakte Kerk de Hoeksteen. Elke avond begint om 7:30, maandag tot en met donderdag. Dan hebben we daar een moment van eigenlijk bezinning en rust in deze week. En willen we ons heel nadrukkelijk bepalen bij het wonder van het kruis van Golgotha. Dan vrijdag is hier om 7:00. Avondmaal, Goede Vrijdag, hebben we dienst. En dan zondag is het natuurlijk Pasen. Dat betekent wel dat we het avondmaal van die zondag, 1 april is in principe een avondmaalsdienst, verplaatst hebben naar de week erna. In verband met Pasen. En weet u dat ook. Dan is de tweede paasdag is er een paas samenzang, samen met de eerder genoemde drie kerken. Ook in de Hoeksteen. Daar ben je allemaal voor uitgenodigd. We beginnen om 9:00 eerst met een ontbijt en daarna is er dan samenzang. Voor dat paasontbijt kan je opgeven, evenals voor het paasontbijt in onze eigen gemeente voor eerste paasdag. Dat kan tot en met vandaag. De lijsten hangen aan het prikbord. Let even op waar je op intekent, bij de goede of bij allebei, dat is nog beter. En daar kun je dan voor opgeven. Zaterdag is er wat dit betreft in het paasweekend ook een actie van alle kerken in Delfzijl, van het VIS, Visie Interkerkelijke Samenwerking, om narcissen uit te gaan delen aan mensen. En zo ook iets van onze belevenissen van Pasen met de mensen te delen en ze misschien wel uit te nodigen om ook een dienst te bezoeken. Nou, daar zijn jullie ook allemaal voor uitgenodigd om daaraan mee te werken. We gaan vanaf 1:00 hier in de kerk bij elkaar komen. Dan worden er kaartjes aan de narcissen gehangen en dergelijke. En dan worden ze daarna uitgedeeld. Dan moet ik ook nog en mag ik ook nog noemen dat 5 april Vrouwendag is overdag voor de zusters, maar ook voor mensen die je kent van buiten waarvan je denkt, hey, dat zou misschien wel leuk zijn voor haar. Die mag je daarvoor ook uitnodigen en bij de deur worden straks flyers uitgedeeld voor jezelf, maar ook dus voor anderen. Dus je mag er ook een paar extra meenemen om mensen uit te nodigen. En dan die avond van diezelfde donderdag is er ook een introductieavond over het baptisme en onze gemeente. Misschien wel heel goed om daar eens over na te denken met elkaar als je hier nieuw bent. Maar misschien ook al wel langer, want als ik hier zou zeggen, noem eens 3 kenmerken van een baptistengemeente. Nou, dan is dat misschien best wel een beetje lastig om zo even uit je hoofd te doen. Nou, op die avond wil ik dat soort dingen gewoon eens even uitleggen. Waar komt het nou vandaan? Waarom zijn wij op deze manier gemeente, niet op een andere gemeente? Dus daar ben je van harte voor bij uitgenodigd. Dan mag ik ook nog noemen dat er iemand jarig is vandaag. En dat is broeder De Wind. Vanaf deze plek van harte gefeliciteerd. God zegen met je nieuwe levensjaar, ook namens de gemeente. Straks dan speel je een lied en dan zingen we samen een lied. En dat zegt het allemaal, zoals ik het zelf ook heb gezegd. Ik wil u God mijn dank betalen. Nou, dat gaan we dan zometeen ook doen. Maar eerst gaan we samen bidden. Mag ik u daarin volgen? Vader in de hemel, dank u wel dat we ook zo een actieve gemeente mogen zijn. En dat we ook dat in gebed bij u mogen brengen. Want we beseffen, Heer, in alle activiteiten die er zijn, in alle zegeningen die u geeft, maar ook in alle zorgen die we soms met elkaar doormaken, dat we het van u moeten verwachten. En dat het uw werk is in ons midden. En dat we, als we u niet op de eerste plek zetten daarin, maar allerlei andere zaken op de voorgrond laten komen, dat het dan niet goed gaat. Dat het dan mensenwerk wordt. En mensenwerk kan best goed werk zijn, maar het komt nooit verder dan de oren. Alleen u kunt de harten en levens van mensen veranderen. En daarom zijn we u zo dankbaar dat we dat ook bij u mogen brengen in gebed en u daarom mogen vragen. Want Heer, we hebben in ons eigen leven toch zoveel moois en goeds gekregen van u op dit gebied. U bent in ons leven gekomen en u hebt ons hart veranderd. U hebt ons ontmoet. En u hebt ons gezocht en u hebt ons gevonden. En we hebben uw liefde ervaren en de vergeving van het kruis van Golgotha. En we kennen u als een levende en opgestane Heer die met ons door het leven gaat. We hebben uw Heilige Geest en u laat ons niet los. Vader, wat een wonder. Wat een heilsplan heeft u met ons voor. En wat een grote weg van verlossing bent u gegaan, Heer Jezus, voor ons. Dat u dat voor ons hebt overgehad. En de komende week willen we daar dan ook in het bijzonder over nadenken. In de passiestonde die we samen doen met twee andere gemeentes, al jaren. Goede Vrijdag, Pasen. Heer, geef dat we deze week heel bewust met elkaar als broeders en zusters in Delfzijl dit zullen doen. Dat we u daarin mogen ontmoeten en opnieuw weer worden bepaald bij toch het hart van ons geloof, de kern van het evangelie, dat u het voor ons hebt gedaan in onze plaats. Bevestig dat sowieso, Heer, aan ons allemaal. Dat in ieder van ons hier dat mag weten en daarop mag gaan staan. Dat we gered en verlost zijn door u. En alleen door u. Dat het niet op onze eigen kunnen aankomt, dat het niet op ons aankomt, maar dat het in dankbaarheid van u mag worden ontvangen. Want u geeft zoveel goeds. En dat hebben we ook gedeeld van onze zuster Ingeborg, met wie het langzaamaan wat beter gaat. Heer, we zijn u daar dankbaar voor, dat u zo ook uw hand in haar leven toont. We zijn u dankbaar voor broeder David, die gedoopt wordt. Straks in april. En we brengen hem ook bij u, dat u met uw zegen op hem rust de komende tijd. Dat u hem met uw geest zult vervullen, zodat hij ook na die doop toe zich gedragen mag weten en er anderen van mag vertellen en daarin ook weer iets van uw liefde mag laten zien. Heer, we zijn u dankbaar dat zijn ouders bij ons lid willen worden. Heer, we zijn dankbaar voor mensen die hier een geestelijk thuis mogen vinden nadat ze het ergens anders zijn kwijtgeraakt omdat de gemeente nu niet meer is of omdat het met de loop der jaren is weggezakt en het allemaal niet zoveel betekende, maar dat u ze toch weer gegrepen hebt en ze weer getrokken hebt. Heer, wat is het goed en wat is uw genade groot dat u steeds zo ons weer opricht en steeds weer voorziet. Want er is veel waarin u zo goed bent voor ons, in grote en in kleine dingen. Wij bidden u ook voor de dingen die we genoemd hebben en activiteiten die we willen gaan doen. Dat we straks met vis, met de kerken van Delfzijl, narcissen willen gaan uitdelen. Om mensen daarin ook op een hele eenvoudige manier iets van u te laten zien. Wij bidden u voor de tweede paasdag als we een samenzang mogen hebben. Wij bidden u ook al voor de 5e april dat het een geweldige dag mag zijn. De vrouwendag die dan plaatsvindt. En dat 's avonds wij hier een hele mooie avond mogen hebben als we gaan nadenken over wat het betekent om een gemeente van u te zijn op deze manier. Heer, en zo is het goed om alles bij u te brengen. En misschien zijn er nu ook wel dingen in ons hart die we graag bij u zouden willen brengen. En dat doen we dan ook gezamenlijk als gemeente. U hoort wat er aan verlangen is. En we leggen het voor u neer. En we zeggen u, Heer, wij vertrouwen op u. Wij geloven in u. U zult het doen. En u wil geschieden. In ons hart, in ons leven en in onze gemeente. In Jezus' naam. Amen. Kom broeder de Wit naar voren en dan gaan we zijn verjaardagslied samen zingen.
Thank you.
wij gaan ook uit de Bijbel vanochtend samen lezen. En dan lezen wij uit Ezechiël 14, de eerste elf versen, ja. En dan gaat broeder Reiner dat voorlezen uit de herziene Statenvertaling vanochtend.
Er staat boven straf voor de afgodendienaars. Daarop kwamen er mannen uit de oosten van Israël naar mij toe en gingen voor mij zitten. Toen kwam het woord van de Heere tot mij. Mensenkind, die mannen hebben hun stinkgoden in hun hart doen opkomen en hebben het struikelblok voor hun ongerechtigheid voor zich gezet. Zou ik mij dan werkelijk door hen laten raadplegen? Spreek daarom met hen en zeg tegen hen, zo zegt de Heere, Heere. Iedere man uit het huis van Israël die zijn stinkgoden in zijn hart doet opkomen en het struikelblok van zijn ongerechtigheid voor zich zet en dan naar de profeet toe komt, ik, de Heere, zal hem als hij komt met de veelheid van zijn stinkgoden zelf antwoord geven om het huis van Israël in hun hart te grijpen, omdat ze allemaal door hun stinkgoden van mij vervreemd zijn. Zeg daarom tegen het huis van Israël, zo zegt de Heere, Heere, bekeer u. Keer u af van uw stinkgoden en keer uw gezichten af van al uw gruweldaden. Voorzeker, iedere man uit het huis van Israël en uit de vreemdelingen die in Israël verblijven, die zich van achter mij afwendt, zijn stinkgoden doet opkomen in zijn hart en het struikelblok van zijn ongerechtigheid voor zich zet en naar de profeet toe komt om mij door hem te raadplegen, ik ben de Heere, door mij zal hem antwoord gegeven worden. Ik zal mijn aangezicht tegen die man zetten en zal hem tot een spreekwoordelijk teken stellen en hem uitroeien uit het midden van mijn volk. Dan zult u weten dat ik de Heere ben. Wanneer een profeet zich laat misleiden en een woord spreekt, zal ik, de Heere, die profeet zelf misleiden, mijn hand tegen hem uitstrekken en hem wegvagen uit het midden van mijn volk Israël. Dan zullen zij hun ongerechtigheid dragen, zoals de ongerechtigheid van de vrager, zo zal de ongerechtigheid van de profeet zijn, opdat het huis van Israël niet meer van achter mij vandaan zal afdwalen en zich niet meer zullen verontreinigen met al hun overtredingen. Dan zullen zij mij tot een volk zijn, en ik zal een God zijn, spreekt de Heere, Heere.
Dankjewel, Reiner. Voordat we naar de preek gaan luisteren, gaan we nog één lied samen zingen. Ook weer een lied dat gaat over het lot wat onze Heer voor ons onderging. Het heilige lam van God dat op Golgotha triomfeerde en riep, het is volbracht. We zingen daar 3 coupletten van. Tijdens het voorspel van het lied gaan we collecteren. Misschien wel goed om te vermelden, vorige week hebben we voor de 2e keer gecollecteerd voor de zendingsreis naar Bulgarije. En die heeft ook weer, net als de eerste collecte, dik €200 opgebracht. €103. Dus het metertje is van de nul. Hij staat nu op ongeveer €450, dus dat is een begin. En dan straks na de dienst kunnen we ook nog de paasbroden, de eieren en dergelijke ophalen en betalen. En dan hopen we ook weer een mooie opbrengst te hebben. Nou, we hebben vorige week ook een vergadering gehad, dus er komen heel wat acties aan. Het wordt allemaal heel mooi, heel spannend, maar ook heel dankbaar om dat met elkaar te kunnen doen. Maar we gaan ook nu collecteren en de collectors voor nu, die zijn bestemd voor onze gemeente. En de tweede collect is voor de kampweek van de kinderen.
Thank you.
broeders en zusters, Ezechiël, het Bijbelboek waar we net een aantal versen uit hebben gelezen, is niet het meest makkelijke boek in de Bijbel. Sterker nog, ik denk dat velen het best wel een lastig boek vinden. Lastig omdat er heel veel van die orakelachtige profetieën in zitten en beeldende visioenen en zo. Ja, dat maakt het niet makkelijk om te begrijpen. En dan is er ook nog niet eens een heel duidelijk historisch verhaal wat je kan volgen met gebeurtenissen en feiten en zo. Ja, dat maakt het ook allemaal wat complex. En ik kan me ook best voorstellen dat ook het gedeelte dat net gelezen is, dat ook niet direct bij iedereen zoiets heeft van, oh ja, dat gaat daarover en dat is die context en dat is dat verhaal. Maar het is allemaal best wel wat ingewikkeld. En daarom wil ik ook deze preek eerst beginnen door uitleg te geven over dit Bijbelgedeelte. Uitleg over deze versen, zodat je goed begrijpt wat hier gezegd wordt. En dan daarna maak ik een koppeling met ons, een verbinding met ons. En laat ik aan ons zien van wat heeft ons dit nou te zeggen? Wat kunnen wij hier als christenen, als gemeente mee vandaag de dag? Nou, dan beginnen we dus met dat gedeelte. Het gedeelte uit Ezechiël is een gedeelte uit het leven van de profeet Ezechiël. Want daar ontleent dit Bijbelboek zijn naam aan. En de profeet Ezechiël, die in zijn leven de Heer mocht dienen. En in zijn bediening sprak hij allerlei profetieën uit, maakte hij van alles mee. En dat is opgeschreven in dit Bijbelboek. En je moet Ezechiël als profeet plaatsen in de ballingschap van het Zuidrijk, van Juda en Benjamin in Babel. 6e eeuw voor Christus. Daar speelt het zich af. Sowieso is dat een hele belangrijke gebeurtenis in de Bijbel. Die ballingschap van die twee stammen. Dat is echt bepalend. Heel veel Bijbelse profetieën, heel veel profeten spelen rond deze gebeurtenis. Leven rond die tijd, hebben het daarover. En je kunt ook in het Oude Testament een heel duidelijk onderscheid zien tussen voor de ballingschap en na de ballingschap. Hoe het in het land was, hoe het met de godsdienst van het land was. Hoe ze aankeken tegen afgoderij, nou ja, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus als je de Bijbel leest en je weet dit, dan helpt dat al heel wat. Maar goed, terug naar Ezechiël. Ezechiël is dus zo'n profeet van de ballingschap. Hij wordt waarschijnlijk weggevoerd met een van de allereerste groepen die in ballingschap wordt gebracht. Want dat ging niet in één keer, dat ging in groepjes. En al voordat Jeruzalem vernietigd was en de tempel met de grond gelijk gemaakt door de Babyloniërs, want dat is op een gegeven moment gebeurd, werden er al groepen, met name van de elite van het land, weggevoerd. En in een van die allereerste groepen moet Ezechiël waarschijnlijk gezeten hebben op weg naar Babel. En in die context van die reis naar Babel en het verblijf in Babel spreekt hij dus al zijn profetieën uit. En dat geldt ook voor het gedeelte dat wij nu hebben gelezen. Wat hier aan de hand is dat er een aantal oudsten van het volk, leiders van het volk, bij Ezechiël komen om raad van God te krijgen. Op zich niet zo gek natuurlijk, want in die tijd van Ezechiël waren er heel wat profeten, weten we. En de meesten die riepen, God zal zijn volk nooit in de steek laten. En Jeruzalem zal nooit vallen, want daar is de tempel van de Heer, daar woont hij. Hij zal voor ons strijden. Maar ja, dat was allemaal niet waar geworden. Integendeel, het waren valse profeten gebleken, want de Babyloniërs waren het land wel binnengevallen. Belegerden wel Jeruzalem, hebben uiteindelijk Jeruzalem en de tempel vernietigd. Dus ja, als je dan werkelijk raad van God wil, dan ga je naar zijn ware profeet. Dan ga je naar Ezechiël. En dat doen ze. Ze gaan naar Ezechiël en ze komen bij hem en zeggen, geef ons raad van God. Maar het probleem is, God wil helemaal geen raad geven. Meteen heel duidelijk. Op het moment dat de profeet die oudste voor zich heeft zitten, hoort hij meteen de stem van God die tegen hem zegt, mensenkind, die mannen met hun stinkgoden, die hebben die stinkgoden in hun hart doen opkomen en hebben het struikelblok van hun ongerechtigheid voor zich gezet. Zou ik mij dan werkelijk door hen laten raadplegen? God zegt, deze mensen die doen een afgoderij. Die hebben allemaal afgoden in hun hart gezet en dan komen ze ook nog eens bij mij om mij om raad te vragen. Daar ga ik toch niet aan meedoen. Dat is toch niet iets waar ik mij voor leen. Dat noem je trouwens syncretisme, hè? Dat je godsdiensten en goden een beetje in elkaar schuift en met elkaar vermengt. En dat je een beetje van alle walletjes gaat eten. En zo een beetje je eigen religie maakt en zegt, nou, ik neem wat van dat en ik neem wat van dat en ik neem wat van dat. En dan heb ik iets heel moois. Dat noem je syncretisme. Dat is dus hier het probleem, hè? Afgoderij, die dienst aan goden als Baal en Astarte en Moloch en noem ze allemaal maar op die er in die tijd waren. En het feit dat ze daarnaast tegelijkertijd ook nog God zochten. Ook nog bij Ezechiël kwamen en zeiden van nou, hè, baat het niet, dan schaadt het niet. Of weet ik wat ze gedacht hebben. Laten we daar ook nog maar eventjes raad in winnen. Want, terwijl het grote probleem is, want daarop is die hele ballingschap uiteindelijk gekomen, dat God die afgoderij niet verdraagt. Hij heeft al eeuwenlang gewaarschuwd. En gezegd, jongens, doe dit niet, keer je daarvan af. In liefde zijn hand naar haar uitgestrekt. Maar iedereen met de koningen van Israël voorop. Ze deden allemaal hun eigen ding en ze liepen allemaal achter afgoden aan. En als je het gaat lezen in het Nieuwe of in het Oude Testament, dan zie je ook hoe vlak voor die ballingschap het compleet ontaard is. In totale chaos op godsdienstig gebied. Het is een oordeel, maar ze hebben het niet eens door. Ze gaan gewoon verder en ze komen ook bij God. En zo gaan ze ermee om. Maar afgoderij en dat syncretisme, dus ook God aanbidden en dat een beetje door elkaar mengen, dat kan niet. Dat is wat God hier zegt. En daarom heb ik ook gekozen voor de herziende statenvertaling. Daar wordt dat op een hele beeldende en treffende manier, heel dicht bij hoe het Hebreeuws dat ook beschrijft, omschreven. Precies omschreven waarom die afgoderij en waarom dat syncretisme zo'n groot probleem is. En dat zie je in vers 3 tot en met 5. Daar staat dit, ik zal het even rustig voorlezen. Ik had het op de biemen gezet, maar ik zal het even rustig voorlezen. Mensenkind, die mannen hebben hun stinkgoden in hun hart doen opkomen en hebben het struikelblok van hun ongerechtigheid voor zich gezet. Zou ik mij dan werkelijk door hen laten raadplegen? Spreek daarom met hen en zeg dit, zo zegt de Heer, iedere man uit het huis van Israël die zijn stinkgoden in zijn hart doet opkomen en die het struikelblok van zijn ongerechtigheid voor zich zet en dan naar de profeet toe komt, ik, de Heer, zal hem al zijn kom met de veelheid van zijn stinkgoden zelf antwoord geven. Om het huis van Israël in hun hart te grijpen, omdat ze allen door die stinkgoden van mij vervreemd zijn. Nou, het eerste wat hier uit deze tekst opkomt, is dat die oudsten in hun hart stinkgoden hebben neergezet. Afgoden hebben neergezet, hebben opgericht eigenlijk. Op de troon van hun hart. He, want in je hart, daar zit je verlangen. Hè? Daar gaat je hart naar uit, zeggen we wel eens. Nou, dat heeft hiermee te maken. In het hart van die mensen, in hun verlangen staan dus die afgoden. Die Baals en die Astartes en noem ze maar op. Hun hart ligt bij andere goden dan bij de ware God. En het tweede wat hier wordt gezegd is dat voor hun aangezicht zij het struikelblok van hun ongerechtigheid hebben opgericht. En het ongerechtigheid is een ander woord voor zonde. En de struikelblok van hun zonde, dat zijn die afgoden, die hebben ze voor hun aangezicht gezet. Dat staat er eigenlijk in het Hebreeuws. Dus eigenlijk, hier kijk je, dat is de stand van je leven. Ieder mens heeft een stand in zijn leven. En hoe die in het leven staat, waar die zich op richt, waar die zich door laat vormen. Nou, en bij die oudsten staat er dan zo'n groot afgodsbeeld. Zo'n god, zo'n afgod in hun beeld. En dat vult een hele blik. Alles wat ze zien is die Baal, is die Astarte, want dat zit in hun hart. En ze laten zich daardoor vormen. Ze laten zich daardoor bepalen in het fundament van hun leven, in wat het doel van hun leven is, in de keuzes die ze maken. Die ongerechtigheid, die zonde, want dat is het natuurlijk, die staat zo voor hen en is hun struikelblok. En God? Nou ja, God is er ook wel. Maar kijk, als hier zo die grote afgod die hele blikveld vult, dan staat hij ergens, nou ja, daar in de verte achter. Of je ziet nog net even een klein hoekje van hem. He, of hij staat ergens daar. Maar hij is niet hetgene wat in het hart is. Hij is niet wat het hoogste is. En dan tegelijkertijd komen diezelfde oudsten wel bij Ezechiël en vragen de raad van God. He, dat syncretisme wat ik net al zei. Die vermenging van al die godsdiensten. Van al die goden. Baat het niet, dan schaadt het niet. Maar het kan niet. Dat is wat God hier zegt. Het kan niet, ik leen mij daar niet voor, ik doe daar niet aan mee. En vers 5 zegt, ze hebben zich van mij vervreemd door die stinkgoden, door die afgoden. En dat is wat er is gebeurd. Want ze hebben in hun hart op de plek waar God zou moeten staan, iets anders gezet. En ze hebben in hun leven, datgene wat bepaalt hoe zij de dingen doen, iets anders gezet dan God zijn wet en wat hij van hen vraagt. En dat kan niet, want de Bijbel zegt al, God is een naijverig God, om eens een mooi Bijbels woord te gebruiken. Een naijverig God. God is de ware God van hemel en aarde. God is de enige, de eeuwige, de onveranderlijke. Kun je niet tussen het palet van allemaal andere godjes zetten als ook één van de goden. En die kun je zeker niet op een zijspoor zetten naast andere goden die je eigenlijk belangrijker vindt. Ja, dat geeft geen pas. Daar gaat God niet in mee. En daarom roept hij ook die oudsten en dat volk op om daarmee te stoppen. Want anders komt er een ernstig oordeel. Als je de versen 7 tot en met 10 leest, dan gaat het daar over uitroeiing en wegvaging uit het midden van het volk. Nou, dat is nogal wat. Uitroeiing en wegvaging. Van degene die zo met God omgaat. Maar ook van de profeet die zich dan leent om zogenaamd Gods stem, Gods raad te geven. Want God zegt die zelf tegen Ezechiël, dat doet niet aan mee. Ze horen niks van mij. Dus als er dan een profeet zegt van ja, maar ik hoor wel de stem van God, luister maar. Dan is hij net zo fout. En dan zegt God, dan zal ik hun uitroeien en wegvagen. Zo ernstig, zo groot is dus die zonde. Omdat je de heiligheid van God tekort doet. Omdat je de goddelijkheid van God tekort doet. Zo kan je niet met hem omgaan. God verdient beter. God verdient de eerste plaats in het leven van zijn volk. Hij is de enige God van Israël. En als je op zo'n manier, als die oudste met hem omgaat, dan is dat een hele, hele ernstige zonde. Dan kom je aan God zelf. Want ja, niet in God geloven is erg. In andere goden geloven is ook erg. Maar het een beetje door elkaar menen, een beetje van dit, een beetje van dat, God op een tweede plan. Ja, dat gaat echt, echt, echt niet, zegt God hier. Dit gaat niet. Dat is de les. Dat is waar dit gedeelte over gaat. Dit is wat dit gedeelte wil duidelijk maken. Nou, en als je dat dan weet, dan kun je je afvragen, wat leert ons dan zo'n boodschap van afgoderij en van syncretisme, hè, van dat vermengen, wat leert ons dat dan over ons? En hoe wij daarin staan? Ja, misschien denk je van, ik zou eigenlijk niet weten wat, want ja, ik heb hier geen afgoden. Ja, bij ons in huis staan geen boeddha's of weet ik veel wat voor rare beelden waar ik voor kniel En dat soort zaken, dus ja, staat ver van mij af. Maar denk dan even weer terug aan de preek van een paar weken geleden. Over het gouden kalf. Toen heb ik dit ook uitgelegd, hetzelfde punt van wat kunnen wij hiermee. Toen heb ik gezegd, ja, die beelden van God, zoals het gouden kalf, ja, dat hebben wij niet. Maar we hebben misschien wel andere beelden in ons hart en in ons hoofd die ook niet kloppen. En daar moeten we wel over nadenken. Nou, en op dezelfde manier kun je ook eigenlijk naar dit gedeelte kijken. En over wat hier staat, over wat eigenlijk de essentie is van die afgodendienst. En dat je in je hart iets plaatst wat niet God is, op de plek van God, op de troon waar hij zou moeten zitten, zit iets anders. En dat je voor je blik, voor wat je stand bepaalt in je leven, van koers en richting en wat je fundament is, dat je daar iets anders in je blikveld hebt dan Jezus, dan het kruis, dan hem volgen, dan het evangelie. Dat er gewoon andere dingen jouw leven bepalen. En dat hoeft dan niet concreet Baal of Astarte of Moloch of weet ik wat voor afgod te zijn. Van alles in je leven kan de rol van een afgod aannemen. Van alles in je leven kan die rol vervullen, dat het op de troon van je hart zit. Dat het je hele blikveld bepaalt. En dus is het een hele terechte vraag om je van daaruit jezelf die vraag te stellen. En hoe zit dat dan in mijn leven? Waar ligt dan mijn hart? En Jezus zelf zei al, waar je schat is, daar zal je hart zijn. Nou, daar kun je een mooie filosofische bespiegeling over ophangen, maar je kan het ook gewoon heel praktisch houden. Vraag jezelf maar eens af, waar gaat je hart naar uit? Waar besteed je je tijd aan? Waar praat je over? Waar ben je mee bezig? Is dat met de dingen van God, de Bijbel? de kerk, gebed, omgang met christenen, samen de Heer zoeken, ik noem maar wat. Of is dat voetbal, Facebook, vrienden, vriendinnen, je werk, weet ik het. En als je dat dan afvraagt, vraag je dan ook af, waarom is dat zo in mijn leven? Kijk, als jij werk hebt en je moet gewoon werken om je geld te verdienen, gaat daar veel tijd in zitten. Maar dat wil nog niet zeggen dat je hart daarin ligt. Dat is wat anders, hè? Dat snap je denk ik wel. Dat denk heel veel mensen wel. En dat doe je omdat je daarmee kunt leven. Maar daar ligt niet je hart. Maar hier gaat het over, waar ligt je hart? Wat is nou werkelijk het belangrijkste in mijn leven? En hoe zie ik dat in mijn leven dan terug? En hoe zie je dan dat dat het belangrijkste is? Weet je? Filosofen, die hebben wel gezegd dat wij in onze tijd, in dit deel, het westen van de wereld, het rijke deel, dat we eigenlijk drie goden hebben met elkaar, die in onze samenleving heel erg worden aanbeden. De eerste god is de god van het materialisme. Dat wil eigenlijk zeggen dat je verzot bent op rijkdom en welvaart, materiële welvaart, dat je een mooi huis wil en een dikke auto en weet ik hoeveel kleren. En bedenk het maar. En dat is ook echt een god voor heel veel mensen. Hè? Die hebben dat als doel. Die willen rijk zijn en financieel onafhankelijk. En een buitenhuis in Frankrijk of Spanje of weet ik veel wat. Dat is het grote doel in het leven. Dat is wat hun blikveld bepaalt. En dat verlangen is het hoogste verlangen wat op de troon zit van hun hart. Andere god is de god van de seksualiteit. Nou, dat spreekt denk ik wel voor zich. Wij leven in een totaal geseksualiseerde cultuur, hè. Het gaat er heel erg om hoe je eruit ziet. En op Instagram en op sociale media heb je mensen die helemaal verder niks kunnen. Maar alleen er mooi uitzien en foto's maken. En die zijn wereldberoemd. Hè, het gaat puur om uiterlijk. En seksualiteit is ook voor ons een soort gebruiksvoorwerp geworden. Het is losgekoppeld van liefde. En porno is overal te krijgen met een klik op de muis. En we hebben seks zonder liefde op een hele platte manier met elkaar. Dat is hoe de samenleving is. En dat wordt ook door heel veel mensen heel belangrijk gevonden. Als het ware datgene waar ze naar streven. Ze moeten er goed uitzien. Succes hebben bij het andere geslacht. Want dan ben je iemand. Dat is ook een god maken. En de laatste god die door filosofen van onze tijd wordt omschreven is het humanisme. En humanisme, voor degenen die niet weten wat dat is eigenlijk geloof zonder God. Tenminste, zo denk ik daarover. Humanisten zijn vaak mensen die, nou ja, die in de Bijbel kijken en die dan zeggen van, nou, naastenliefde, mooi hoor. En zorg voor de armen, mooi hoor. Maar ja, dat gedoe met God en geloof en evangelie en zo, dat is van vroeger, daar doen we niks mee. He, maar het is wel goed om zo de samenleving in te richten. En dat zie je, we hebben het allemaal over diversiteit. We hebben het allemaal over, het moet niet discrimineren. He, daar ben je ook echt bang voor, hè? Want als jij geassocieerd wordt met xenofobie of met discriminatie, voor je het weet, dan kom je nergens meer aan het werk. En word je uitgekotst door je omgeving. En weet ik het allemaal wat. He, ook dat is een soort van God geworden. Waar we elkaar aan afmeten, wat bepaalt wat goed is en wat niet. Nou, dat zijn dan maar drie voorbeelden, maar zo werkt dat dus in je leven. Wat is het belangrijkste? En misschien zit je wel hier en zeg je bij jezelf, ja nou, wat je nou hebt uitgelegd, daar herken ik wel wat van. Daar herken ik wel wat van in mijn eigen leven, dat bij mij zo ook is, op een van die terreinen. Of misschien is het bij jou wel weer wat anders, dat je zegt, ja, in mijn hart, in mijn leven, is dit het belangrijkste aan het worden. En als ik heel eerlijk ben, eigenlijk belangrijker dan God. Want ja, dat is de essentie, hè, van afgoderij, ik zei het al. Dat je op de troon van je leven iets zet wat niet God is. En dat je je blikveld laat bepalen door iets wat niet God is. Dat iets anders God wordt in plaats van God. En dat komt heel veel voor. Buiten de kerk, maar helaas ook onder christenen. En dan niet eens zozeer in vijandigheid naar God. He, want de meeste mensen die christen zijn, maar die willen echt wel met God en geloof in hun leven verder. En die zeggen dan bijvoorbeeld, ja nee, naar de kerk gaan, dat doe ik niet. Bidden, daar heb ik ook geen tijd voor. En Bijbel lezen, snap ik niet. Maar mijn geloof is niet weg. Misschien heb je dat wel eens gehoord. Ik heb mijn geloof niet laten gaan. En dat is ook dan echt zo hoor, dat geloof ik ook echt wel. En als het dan moeilijk is, nou, en al die andere goden in hun leven die ook belangrijk zijn, die kunnen niks meer doen, nou dan komen ze wel weer bij God terecht. En als ze iets van God moeten waarvan ze denken, dat kan hij geven, dan zoeken ze ook zeker wel God. Maar je kan niet zeggen dat God het belangrijkste in hun leven is. Geloof is er ook, naast al het andere. Maar het is niet de enige pijler waarop ze bouwen. Het is niet datgene wat alles bepaalt, wat in het blikveld is en God en zijn wil voor het leven wordt gevolgd. Nee, er is nog zoveel meer. Er is ook dit en er is ook dat en er is ook zus en er is ook zo. En ja, daar doe ik dan ook God bij. Doe ik ook het geloof bij. Nou heb je door dat het eigenlijk een syncretisme is. Net als wat die oudsten hier deden. En die deden ook van alles en ze deden God er ook bij. Nou, zo zijn veel christenen vandaag de dag ook. We zijn bezig met die goden die ik net noemde. We zijn bezig met ons eigen leven. We zijn bezig met weet ik veel. En dan, oh ja, we doen ook God erbij. Dat is ook een van de pijlers onder mijn bestaan. Maar het is niet de enige hoofdpijler waar al het andere aan hangt. En waar al het andere aan ondergeschikt is. En dat is wat dit gedeelte leert. Dat kan niet. God leent zich daar niet voor. Dat is wat hij zegt. Ik laat mij niet raadplegen door dat soort gasten. En als ze ermee doorgaan, zegt hij, dan zal ik ze uitroeien en wegvagen. Dat is stevige woorden, maar het is wel zo. En het is ook niet zo gek, want ook voor ons is God natuurlijk de God van hemel en aarde. Hè? Moet je eens bij je binnen laten komen. De God van hemel en aarde. De machtige, geducht. Als hij in de Bijbel verschijnt, al is het maar een beetje van zijn heerlijkheid, dan vallen mensen als dood op de grond. Ze beslaan zijn handen voor hun ogen, want als ze het zullen zien, dan houden ze op te bestaan. Die God, die machtige Heer, die is onze God. En die God, die zegt tegen jou, ik hou van jou. En die steekt zijn hand naar je uit. En die zegt, hè, we hebben komende week de Stille Week, Goede Vrijdag komt eraan. Ik heb mijzelf voor jou gegeven. Hoe groot ik ook ben, ik maak mij klein voor jou. Ik draag jouw kwaad en ik sterf voor jou. Moet je eens bij je binnen laten komen. Die aanslag in die supermarkt in Frankrijk met die agent. Daar moest ik heel erg aan denken. Die agent die loopt daar en die zegt, ik neem de plek wel in van die gijzelaars. En die gaat daar dan staan en die wordt uiteindelijk daarom gedood. Maar redt wel heel veel mensen. Nou, dat is dan iemand, een held, terecht. Maar de Heer Jezus heeft dat gedaan voor ons allemaal. Voor alle mensen. En voor jouw kwaad en mijn kwaad. Die grote, machtige God, die zegt, ik hou zoveel van jou dat ik dat voor je over heb. Als je dat werkelijk bij je binnen laat komen en je beseft wat dat betekent, dan kan je het toch niet maken om te zeggen, nou, dan doe ik dat er wel een beetje bij. Dan komt dat wel naast al dat andere, want ja, oké, het is wel leuk en belangrijk, maar... En beseffen we wat de grootheid van God voor jou en voor mij betekent. Ik maak me daar best wel een beetje zorgen om, hoor, als ik om me heen kijk. Naar heel veel christenen vandaag de dag, die, zoals ik net al zei, op een bepaalde manier met hun geloof en met God omgaan. En ja, zich daar niet zo druk over maken. Terwijl toch de Bijbel hele ernstige waarschuwingen hierover heeft. Hier in Ezechiël en in de rest van andere plekken van het Oude Testament. Maar ook in het Nieuwe Testament. Hoor. Het is echt niet alleen een boodschap van het Oude Testament. Het Nieuwe Testament is ook heel duidelijk. Als je zo met God omgaat, zul jij het Koninkrijk van God niet binnengaan. Zul jij het niet beërven. Je moet vanmiddag maar eens 1 Korinthe 10 gaan lezen. Daar wordt helemaal omschreven, met name op het gebied van Israël, hoe dit steeds weer fout gaat in hun geschiedenis. Hoe zij steeds weer naast God allerlei andere goden aanbidden en er van alles bij gaan doen. En dan staat daar in vers 14, en ik neem dan maar even weer de herziende Statenvertaling erbij. Daarom, mijn geliefden, vlucht weg van afgodendienst. Vlucht er van weg. Ren er van weg. Blijf er verre van, want het komt niet goed als je met deze dingen inlaat. Maar ja, misschien ben je hier nu wel en zeg je bij jezelf, ja, maar wat je zegt, ik schrik er heel erg van, want dat is in mijn leven ook zo. Komt het nog wel goed bij mij? En dan zeg ik, ja zeker. Er is hoop, ook voor jou. Maar er wordt dan wel één ding gevraagd. Dat is dat je ermee breekt. Dat je je ervan afkeert. Hier in vers 6 wordt dat heel duidelijk gezegd. Daar zegt de Heer, zeg tegen het huis van Israël, zo zegt de Heer, bekeer u. Keer u af van uw stinkgoden. Keer uw gezichten af van al uw gruweldaden. Keer u af. In het Hebreeuws wordt daar een woord gebruikt wat ook echt de betekenis van draaien in zich heeft, letterlijk. Zo moet je dat ook echt zien. En als je in je leven iets hebt opgericht, op de plek van God hebt gezet, dan ben je daar zeg maar zo op gericht. En dan bepaalt dat je hele blikveld, en dan zit dat op de troon van je hart, en dan zie je niks anders dan dat. Maar dan is bekering is echt draaien. Is gewoon dit doen. Wegdraaien. Letterlijk. En je gaat richten op het kruis. En je gaat richten op Jezus. En je gaat richten op God. En je gaat richten op de dingen die eeuwig zijn en die niet voorbij gaan. Die je werkelijk kunnen redden. Waar je voor de eeuwigheid baat bij hebt. En dat kan hoor. Zelfs als jij hier bent en denkt, ja maar ik heb die afgod al zo lang in mijn leven. En ik probeer er tegen te vechten, maar ik kan er niet van loskomen. Nou ga maar met lege handen naar de Heer. En dan echt met lege handen. Hè? Niet denken van, ja maar... Of ik doe het zelf wel. Kom maar en zeg Heer, ik weet het echt niet meer. Ik kom er niet uit. En ik zal alles doen wat u van mij vraagt op dit gebied. Ik doe het, hier ben ik, verander mij. En je gaat je dan daarvoor inzetten, dan is er zoveel mogelijk. Ik heb in mijn eigen leven dat geleerd. Ik heb in mijn eigen leven dat gezien. Ik kan er voorbeelden van geven over die goden van materialisme. Waar je los van kan komen, echt waar. Of die goden van seksualiteit waar zoveel mensen aan verslaafd zijn. Ook daar kan je los van komen. Breng het naar buiten. Spreek erover. En je zult al onder die macht vandaan kunnen komen. En ook weg kunnen draaien. En natuurlijk, niemand is perfect. Maar je kan wel God op de eerste plek van je leven willen zetten. Daarvoor gaan. En God zegt, dit moet je niet doen. En als God zegt, dit moet je niet doen. En hij roept op tot bekering. En jij zegt, hier ben ik. Dan zal God jou ook helpen door de kracht van het kruis van Jezus, door zijn Heilige Geest, om dingen in jouw leven te doen die je zelf niet voor mogelijk hebt. En dat is de boodschap. Want God wil het beste voor zijn kinderen. Wil dat ze hem volgen. Wil dat hij de plek krijgt die hem toekomt. En dan zul ook jij de zegen daarvan ontvangen. Dan zullen ook wij dat als gemeente van hem krijgen. Amen. Zullen we samen bidden? Vader in de hemel, zo hebben we gehoord van die boodschap van, ja, zo lang geleden eigenlijk, waarvan je in eerste instantie denkt, wat moet ik ermee? Maar waarvan, als je daar wat verder over nadenkt, toch heel duidelijk weer ook een woord van u naar ons komt. Over hoe wij met u omgaan. En wat, ja, voor ons aangezicht is in die zin. En wat op de troon van ons leven zit in die zin. En dat zijn dan niet de Baals en de Astartes. Maar dat zijn vaak wel veel andere dingen. We hebben daar een aantal voorbeelden van genoemd, Heer. En misschien zijn er nog wel andere dingen. Als we heel eerlijk zijn en we kijken onszelf wat dat betreft gewoon eerlijk aan in de spiegel. Dan moeten we bekennen dat die dingen in ons leven kunnen sluipen. En soms net zo belangrijk kunnen worden als u. En voor sommigen misschien zelfs wel belangrijker kunnen worden dan u dat bent voor ons. Dat ze ons blikveld gaan vullen, dat ze op de troon van ons leven komen. Het verlangen naar hen uitgaat, naar die dingen uitgaat. Maar Heer, u geeft vanochtend de boodschap mee, dit kan niet. Je kunt niet mij een beetje dienen. Je kunt niet mij een beetje volgen. Je kunt niet mij naast van alles wat er verder is zetten. Gelijkwaardig daaraan of die anderen belangrijker. Ik vraag alles en ik verdien ook alles, want ik ben de God van hemel en van aarde. En ik heb in liefde mijzelf voor jou gegeven. Besef wat dat betekent. Heer, en samen bidden wij dat wij dat ook willen beseffen. dat wij daarvoor willen gaan. En ik wil u dan ook bidden voor iedereen hier, dat op dit moment ook dat besef van uw heiligheid in hun hart komt. Dat ze beseffen hoe groot uw liefde is en wie u bent. En dat als er in de levens van iemand hier, van misschien wel meerdere mensen hier, dingen zijn die de plek van u hebben ingenomen, dat u dat op dit moment door uw geest duidelijk maakt. En dat mensen daaraan gehoor zullen geven. Door zich te bekeren zoals het hier omschreven wordt. Dat ze ermee zullen komen en dat we misschien ze wel kunnen helpen. Als gemeenschap van geloof. Als christenen in het gezin van u. Want u wilt ons witter dan sneeuw wassen. Al onze ongerechtigheid van ons wegdoen. Als wij ons naar u uitstrekken en met lege handen voor u komen. En het echt van u verwachten. En dat doen wij. Als gelovigen en als gemeente. U bent alles. En zonder u hebben wij niets. Maar met u zijn we meer dan overwinnaars. Dank u wel. In Jezus' naam. Amen. We gaan samen zingen. Zingen van de kracht van onze Heer Jezus Christus. Gezegende Jezus, uw leven in het hart, uw kracht tot genezing, die zoek ik met smart. Verbreek iedere afgod en breek alle schijn. Was mij en witter dan sneeuw zal ik zijn. Zijn wij zo'n beetje aan het einde van de dienst gekomen. We gaan zo de zegen uitspreken. Dan zingen we de zegenkroonopwekking 764. Dan is de dienst afgelopen. Vergeet niet als u paasbroden en eieren hebt besteld dat u die kunt ophalen. En vanavond om 7 uur is hier weer dienst. Jeugddienst. Daar zijn jullie ook allemaal voor uitgenodigd. Maar nu wil ik jullie vragen te gaan staan voor de zegen. Broeders en zusters, weet dat de liefde van God jou gekocht, betaald en gevonden heeft. Weet dat de genade van onze Heer Jezus Christus door zijn kruis en overwinning voor jou genoeg is. En weet dat de Heilige Geest in jouw hart is. Dat Hij met je gaat. En dat je je op Hem mag richten. En mag overgeven om tot zegen te zijn. En zegen te ontvangen. Amen.
Aan het kruis van Thank you.